Goed, we zijn hier bij elkaar en ik wil graag het een en ander gaan vertellen. Eigenlijk wat ik wil gaan spreken zal eigenlijk uit twee delen bestaan. Het eerste waarom we dat hier doen, het dopen. En ten tweede wil ik ook iets naar de dopelingen zelf toespreken, maar daar mogen jullie van meegenieten. En ik denk dat het goed is om daar even bij stil te staan. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je hem natuurlijk bijpakken, anders lees ik het gewoon voor. We gaan dopen. En we dopen altijd in de naam van de Heer Jezus Christus. Waarom is dat? Nou, kijk, het is heel simpel. En dan moet ik iets vertellen. Want als je niet weet waarom Jezus, dan heeft het ook geen zin om gedoopt te worden. Dus we moeten iets vertellen van waarom deze drie mensen besloten hebben om Jezus te volgen. Het is namelijk zo dat wij maken allemaal fouten. We zijn allemaal mensen die elke dag verkeerde dingen doen. Dat doe ik en dat doet u hier allemaal. Er is namelijk een wet, zoals we dat weten, de 10 geboden. En niemand van ons kan ons daaraan houden. En de een zal misschien zeggen, ja, maar ik heb nog nooit iemand vermoord. Of een ander zal zeggen, ja, ik heb nog nooit iets gestolen. Of een ander zal misschien zeggen, ik heb nog nooit gelogen. Maar er staat ook in de schrift, in Jacobus, als je op één punt van de wet struikelt, ben je de hele wet schuldig. En dat is vervelend. Want als je iets overtreedt, dan zit er een gevolg aan vast. En dat is hetzelfde als dat wij hier op straat, hier op de Beetseweg, mag je 50 km per uur rijden. Als ze hier staan te lezen en je rijdt 80, dan krijg je een bekeuring. Want je hebt de wet overtreden. En die wet betekent gewoon, ja, dit is het en niet anders. Dat betekent dat je op dat moment die boete moet gaan betalen. Nou, zo is het eigenlijk met elke overtreding die wij doen in de wet. Of het nou hier in de overheid is, in Nederland, de Nederlandse wet overtreden, of wat. Kijk, als je niet gesnapt wordt, dan heb je misschien geen straf. Maar bij God is het anders. God heeft een wet gegeven om ons een beter leven te kunnen geven. Alleen wij als mens, die leven in een gevallen wereld, een wereld die niet, die de overste van de wereld is de duivel, zoals het zegt, door de zondeval. En het probleem is dus, is dat we te maken hebben met onze zondige natuur, zoals dat heet. Daarom kunnen we niet anders dat we fouten maken. Dat kan niet anders. Maar, wat ik al net zei, aan een fout zit een gevolg vast. En het gevolg wat eraan vast zit, is dat er een straf op staat. Die straf ervaar je misschien nu op dit moment niet, maar die is er wel. En het verhaal is dus dat het goede nieuws, het evangelie, en daarom hebben we het over de Heer Jezus. De Heer Jezus, die is dus voor ons aan het kruis gegaan, om alle straf die wij eigenlijk verdiend hebben, omdat we elke dag fouten maken, om die straf die voor ons is, op zich te nemen. Wat betekent dat? Dat betekent op het moment dat jij dat accepteert, dat je gelooft dat Jezus inderdaad voor jouw zonden aan het kruis gegaan is, dat betekent dat de gevolgen van jouw overtredingen bij Jezus aan het kruis gegaan zijn. Dat betekent dat die gevolgen geen vat meer op jou zullen hebben. En dat is fantastisch. Dat betekent dus, en daarom heet evangelie het goede nieuws. Dat betekent dat we dus vrij mogen leven in zijn genade. Want alle fouten die we hebben gedaan en alle fouten die we nog gaan doen, zijn daarin vergeven. Betekent dat dan, zegt Paulus, dat we dan zomaar mogen zondigen? Nee, volstrekt niet. Natuurlijk niet. Betekent niet dat we er maar op los kunnen leven. Nee, we zijn gebonden aan een aantal dingen, aan hoe je mag leven. Maar natuurlijk kunnen we ons toch er niet altijd aan houden en zondigen we toch. Maar dat is vergeven. Dan mag je altijd weer naar de Vader terug gaan. En Heer, vergeef mij, ik heb gefaald, ik heb het fout gedaan. En dan zegt hij in 1 Johannes 1 vers 9, hij is getrouw en om al je ongerechtigheden van je af te nemen en te wassen. En dat doet hij ook en doet hij weer. Nou, dat is de reden waarom we dopen. Ze hebben dus het offer van de Heer Jezus aanvaard. Patrick, Joël en Aranka. En ze weten dat ze een eeuwig leven hebben gekregen. Ze weten dat ze voor eeuwig mogen leven. En dat is de reden ook dat ze, wat er van binnen gebeurd is, want op het moment dat jij tot geloof komt, daadwerkelijk het offer accepteert, dan gaat er iets gebeuren. Wat gebeurt er dan? Op het moment dat jij Jezus aanneemt als persoonlijk Heer en Verlosser, dan betekent het dat je een nieuwe geest krijgt. Zie je er anders uit? Nee, je ziet er nog hetzelfde uit. Kijk maar, Joel ziet er hetzelfde uit, Aranka en Patrick, ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar van binnen, de geest, die is veranderd, die is vernieuwd. Daar schrijft continu wat erin over geschreven in het Nieuwe Testament. En dat heeft te maken, op het moment dat dat gebeurt, betekent dat jouw geest ook in staat is om te kunnen praten met God. Dat heet bidden trouwens. Praten met God heet bidden. En het is nooit éénrichtingsverkeer, het is altijd tweerichtingsverkeer. Hij wil ze gewoon laten horen, dat geeft niks. Precies. Het belangrijke is dus dat we weten, we accepteren het offer. En wat hun nu doen, het dopen, is eigenlijk, ze gaan het water in dadelijk. Dan leggen ze hun oude leven af in het water. Ze komen overeind met Jezus in de wederopstanding. Eigenlijk is het een beeld om te laten zien dat je op het moment dat je het water ingaat, omdompeling, dan sterf je met Jezus aan het kruis. En op het moment dat je het water uitkomt, dan sta je op met Jezus in het nieuwe leven. En dat is fantastisch. Het is eigenlijk wat we laten zien, is het evangelie met het dopen. Maar ook, ze laten iets zien van de buitenkant wat er binnen is gebeurd. Het is namelijk zo, de hele wereld probeert alles en iedereen van buitenaf naar binnen te veranderen. Dat gaat nooit lukken. Het lukt soms wel eens, hè, met de reclame voor de André Lon shampoo. Die is dan zo mooi en dan koop je toch die shampoo. Oké, dat is dan het effect van reclame. Maar God werkt altijd anders. Je zult zien ook, let maar op de mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven, die veranderen. Absoluut. En zegt van, joh, wat raar is dat. Je bent heel anders geworden. En dat komt omdat God altijd van binnenuit naar buiten werkt. Je verandert van binnen en vervolgens ga je naar buitenuit veranderen. Dat is ook de reden waarom andere mensen worden aangetrokken tot iemand die werkelijk veranderd is. Want het oude leven is niet zo geweldig. Het nieuwe leven is wel fantastisch. Dat betekent niet dat alle omstandigheden weg zijn. Nee, we leven nog gewoon in een gevallen wereld. We kunnen nog gewoon ziek worden. We kunnen nog gewoon wat dan ook. Maar we hebben het eeuwig leven en we hebben een nieuwe geest gekregen. En dat niet alleen. Wat wij ook doen, is we dopen in water, zoals we al verteld hebben. Het oude leven afleggen en het nieuwe leven opstaan. Daarna bidden we ook altijd om vervulling met de Heilige Geest. Of de doop met de Heilige Geest, dat heeft verschillende benamingen. Maar ik wil het heel eenvoudig houden. Het punt is dat op het moment dat jij tot geloof komt, dan is het al zo dat je de Heilige Geest inwendig krijgt. Dat staat in Efeze 1 vers 13. Dan word je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Maar op het moment dat we bidden om de vervulling van de Heilige Geest, dan zul je vervuld worden. En dan ga je als het ware, als je een glas water hebt en je gooit er water bij, net zolang dat die vol zit, dan gaat die overstromen op een gegeven moment. En dan stroomt dat glas, blijft maar stromen als je door blijft gieten. Dat is wat er gebeurt met de vervulling van de Heilige Geest. Andere mensen om je heen gaan het merken, die worden ook nat. Net als dat glas wat overstroomt. En dat is het mooie ervan. En waarom doen we dat dan? Dat is heel simpel. In Lucas 3, vers 16, toen zei Johannes de Doper, die zei, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Een beter schriftuurlijk bewijs is er niet van het dopen in de Heilige Geest en het dopen met vuur. Wat mij altijd zo raakt, we hebben een aantal dagen hebben we wat discussies gehad op Facebook en ik doe daar graag mee. Alhoewel ik het altijd moeilijk vind om te communiceren, omdat je geen non-verbale signalen kan zien. Maar het is wel zo dat je moet altijd bereid zijn jouw eigen mening, jouw eigen geloof op de waagschaal te stellen om te kijken of het misschien iets anders waar is. Altijd. Want niemand van ons heeft de waarheid in pacht. Er is er maar eentje die de waarheid heeft, dat is Jezus zelf. En het punt is dat we kunnen wel zeggen van ja, wij hebben de juiste doctrine, wij hebben de juiste leerstelling. Nou, dat vind ik nogal wat als we dat durven te zeggen. Ik durf dat niet te zeggen. Ik durf wel te zeggen dat ik geloof in Gods woord. En ik durf echt te zeggen dat ik geloof dat wat erin staat volledig waar is, van kaft tot kaft. Alleen het probleem is dat mensen gaan bepaalde interpretaties doen. Die denken van, oh, dat wordt daarmee bedoeld. En dat wordt dan als een vaststaand feit neergezet, als een absolute waarheid. En dat is nou net verkeerd. Want je hebt waarheid en je hebt absolute waarheid. Wat is het verschil? God zelf zegt van hemzelf, ik ben. God is er. Dat is een absolute waarheid. Daar kunnen we niks aan veranderen. Is zo. Of je daar nou gelooft of niet gelooft, het is er. Aan de andere kant, als je een bepaalde tekst leest in de Bijbel en je denkt, oh, dat zullen ze ermee bedoelen, dan is dat een interpretatie. Dat hoeft niet de absolute waarheid te zijn. Als je het gelooft, is het een waarheid voor jou. Maar het is nog steeds een absolute waarheid. Absolute waarheden zijn er maar een paar. Dat is God en dat is Jezus Christus. Amen. Goed, dat was het stukje wat ik wilde beginnen. Ik wil graag lezen, en dat is vooral voor de dopelingen ook. Dus Efeze. Paulus die schrijft aan de gemeente in Efeze. Efeze 4. En ik vraag of jullie echt goed willen luisteren. Paulus schrijft daar vanaf vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dat zegt hij dus ook tegen jullie, tegen jou Aranka, tegen jou Joël, tegen jou Patrick. Hij roept je op tot een roeping waarmee je geroepen bent waardig. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Het is namelijk één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst nedergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En dan komen de gaven. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En ja, daar ben jij Patrick, Joël en Ranke ook toe geroepen. En waarom zijn die geroepen als profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars? Om de heiligen toe te rusten tot het werk, tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is namelijk zo, de doop houdt ook in dat op het moment dat je gedoopt wordt, word je gedoopt in de dood van Christus. Betekent ook dat je gedoopt wordt in het lichaam van Christus. Wat inhoudt dat op het moment dat je gedoopt bent, eigenlijk al als je je Heer aan de hart aan de Heer gegeven hebt, dat je deel bent van het lichaam van Christus. Wat is dat? Dat is de kerk wereldwijd. Dat is niet alleen de wijnstok, dat zijn alle kerken waar Jezus Christus verkondigd wordt. Amen?
Amen.
Precies. Het gaat erom dat we één lichaam zijn. En er mogen andere opvattingen zijn en andere interpretaties, maar het is gewoon zo dat je één lichaam van Christus bent. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, dat wij alle komen tot eenheid van geloof en van kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. Jezus is het hoofd van de gemeente. Dat zijn niet wij, dat is Jezus. Het is niet onze gemeente, het is de gemeente van Jezus. En eigenlijk wil ik het hierbij laten. Het gaat erom, dit stuk in Efeze, die zou eigenlijk Aranka, Joel en Patrick, maar eigenlijk in ieder hier die gelooft in Jezus, moeten gebruiken als een richtlijn voor je leven. Want het is belangrijk dat je sowieso je christelijke levenswandel gaat groeien. Ik zeg het altijd zo, op het moment dat je tot geloof bent gekomen, dan ben je eigenlijk nog een baby. Nou, we kennen allemaal baby's. Een baby, als die geboren wordt, wat zit eraan? Handjes, voetjes, alles zit eraan. Hij kan alleen nog niet lopen. Hij kan alleen nog geen carbonades eten. Nee, is zo. Ze moeten eerst drinken. Dus dat is als je opnieuw geboren wordt, als je tot geloof komt, zullen we eerst melk moeten geven, koestering moeten geven, leren lopen, daar laten leren fietsen, laten wat anders eten leren. En zo is het ook met geloof. Daarom voeden wij binnen de wijnstok mensen op met eten wat voor hen bestemd is. En steeds verder, zodat ze kunnen veranderen van binnen naar buiten. En het is fantastisch om te zien dat Aranka, dat Joel en dat Patrick die keuze gemaakt hebben. En ik wil ze ook graag naar voren roepen. Dus kom maar eventjes hier, als je wil. Dat ze ook gaan vertellen van waarom ze zich laten dopen. Want dat is wel even een mooi feit. En dan begin ik bij jou, Patrick. Waarom wil jij laten dopen?
Nou, voordat ik bij de gemeente kwam, wist ik helemaal niks van geloof. En dankzij René ben ik een keer mee geweest naar de gemeente toe. En dat heeft me zo aangesproken dat ik ben me er verder in gaan verdiepen. Ik ging ook naar opwekking luisteren. En toen was er één bepaalde nummer bij. En dat is Kom tot de Vader. En dat nummer heeft me toen qua tekst zo geraakt dat werd ik ook echt dat ik een traan liet vallen. En op dat moment heb ik voor mezelf gezegd van ik laat mij dopen, ik wil Jezus volgen.
Amen.
Amen.
Amen. Geweldig. Super. Je mag jezelf vasthouden waar je wil.
Ja. Ik laat me dopen omdat ik mijn oude zondige leven achter mij wil laten wat trots en ego spraken. En ik wil laten zien dat ik nu Jezus laat spreken in mijn leven.
Amen. Amen. En Aranka.
Nou, ik laat mij dopen omdat ik Jezus wil volgen en omdat ik hem in mijn leven wil hebben. Omdat hij zo groot is en zulke grote dingen doet. En daar mag je absoluut trots op zijn. En ja, ik wil hem volgen met mijn leven.
Amen. Amen. Fantastisch. Weet je, het is een voorrecht om jullie te kunnen dopen in de gemeente. We gaan dat ook zo doen. We beginnen met Patrick, daarna Joël en dan Aranka. En we gaan eens voelen of het water lekker warm is. We zien wel. Doordat ik in het water zal staan, zul je misschien wat meer naar de kant moeten komen, want anders kun je niet goed horen wat we zeggen. Want de microfoon kan niet mee, dus dat is heel simpel. Dus wij gaan het water in.